des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes is ons begin, onze voortzetting en ons einde. Opdat God er enig worden verheerlijkt in zijn deugden, de zon daarop het diepst vernedert en het strekken tot zaligheid der zielen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Dan zingen we uit de 69ste psalm, de verse 13 en 14. Dat zal de Heer veel aangenamer zijn dan os of var die hun klauw verdelen. De blijdschap zal het hart der vrome strelen als zij mij zien verlost van smart en pijn. Gij die God zoekt in al uw zielsverdriet, houd aan, grijpt moed. Uw hart zal vrolijk leven, nooddruftigen, veracht zijn goedheid niet, nooit zal hij zijn gevangenen begeven. Gij hemel, aard en zee vermeld Gods lof, laat al wat leeft zijn trouw en goedheid prijzen. Maar God zal aan zijn Sion hulp bewijzen en Juda's steen herbouwen uit het stof. Daar zal zijn volk weer wonen naar zijn raad, God eeuwig hun zijn volle gunst betonen. Daar zullen zij Gods knechten met hun zaad, zij die zijn naam beminnen, erfelijk wonen. De verse 13 en 14 uit de 69ste psalm. Met elkander belijdenis van ons heilig algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Laat u nu met u lezen uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes, het 19e hoofdstuk, vanaf het 28e vers tot het einde. We noemen u Johannes 19, van vers 28 tot het einde, waarna we dan zingen het tweede vers uit de 65e psalm. Hierna Jezus, wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift zou vervuld worden, zeide: mij dorst. Daar stond dan een vat vol edik, en zij vulden een spons met edik en omlegden ze met hyssop en brachten ze aan zijn mond. Toen Jezus dan de edik genomen had, zeide hij: het is volbracht. En het hoofd buigende gaf de geest. De Joden dan ook dat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de Sabbat, terwijl de voorbereiding was, want die dag des Sabbats was groot, baden Pilatus dat hun benen zouden gebroken en zij weggenomen worden. De krijgsknechten dan kwamen en braken wel de benen des eersten en des anderen die met hem gekruist was. Maar komende tot Jezus, als zij zagen dat hij nu gestorven was, zo braken zij zijn benen niet. Maar een der krijgsknechten doorstak zijn zijde met een spier en terstond kwam er bloed en water uit. En die het gezien heeft, die heeft het getuigd. En zijn getuigenis is waarachtig. En hij weet dat hij zegt hetgeen waar is, opdat ook gij geloven moogt. Want deze dingen zijn geschied, opdat de schrift vervuld worden. Geen been van hem zal verbroken worden. Wederom zegt een andere schrift: zij zullen zien in welke zij gestoken hebben. En daarna Jozef van Arimathea, die een discipel van Jezus was, maar bedekt om de vrezen der Joden, bad Pilatus dat hij mocht het lichaam van Jezus wegnemen. En Pilatus liet het toe. Hij dan ging en nam het lichaam van Jezus weg. En Nicodemus kwam ook, die des nachts tot Jezus eerst gekomen was, brengende een mengsel van myrrhe en aloë, omtrent 100 ponden gewicht. Ze namen dan het lichaam van Jezus en bonden dat in linnen doeken met de specerijen, gelijk de Joden de gewoonte hebben van begraven. En er was in die plaats waar hij gekruisigd was, een hof, en in de hof een nieuw graf, in het welk nog nooit iemand gelegd was geweest. Al daar dan legden zij Jezus om de voorbereiding der Joden, overmits het graf nabij was.
Thank you.
En dus nu, geliefden, waar we in de lijdensweken achtereenvolgens de kruiswoorden van de Heer Jezus hebben overdacht, we gaan nu letten op het laatste kruiswoord. Zoals we dit lezen in Lucas 23, het 46e vers. Lucas 23, het 46e vers. En Jezus, roepende met grote stem, zeide: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als hij dit gezegd had, gaf hij de geest. Bidden we nu met elkaar om de genade des Heiligen Geestes, opdat we dit woord mogen verstaan. Want goedertierne ontfermer, gij die in de weg van uw aanbiddelijke voorzienigheid ons op deze goede vrijdagavond aan deze plaats des gebeds hebt willen samenbrengen. En wij ons om de kandelaar van uw woord geschaard hebben, om met elkander te luisteren naar datgene wat gij uit dat woord tot ons te zeggen hebt. Daar bidden we u om de genade uw heilige geestes, opdat gij geest des vaders en des zoons dat woord zelf mocht verklaren, mocht wonen in onze harten en ons verstand verlichten, als gij, o dierbaar borg en zaligmaker uw volk, nu verheerlijkt aan uw vaders rechterhand, die in alle macht gegeven is, in hemel en op aarde, toen gij uw middelaarswerk volbracht aan het vloekhout des kruises, hebt gij als het laatste met grote stem geroepen, zeggende: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En zullen we nu iets verstaan van dit kostelijke woord, gevloeid van uw gezegende lippen, bemiddelijke bloedbruidegom, hoe hebben we dan de bediening van uw geest nodig, Heere, om door de geest geleerd en onderwezen, door de geest dat woord te verstaan en het zijn kracht mocht doen aan onze harten, Heere. En daarom smeken wij u, wat gij nu in uw vrijmacht ons onthouden zoudt, wil ons die levenwekkende, zielsvernederende en zielsvertederende bediening van uw heilige geest toch niet onthouden, maar wil, o dierbare geest, ons leiden in de waarheid. Uw woord is de waarheid, omdat we geheiligd in de waarheid, ons vrij mocht maken. Wat zou het groot en rijk zijn, o Heer, want gij hebt, o beminnelijke bloedbruidegom, de dood vrijwillig aanvaard. Gij hebt de dood willen ingaan, en alvorens gij uw ziel hebt uitgestort in den dood, beval gij uw geest in de handen uw vaders, en hebt gij daarin ook al de harten der uwen meegegeven, in die trouwe, barmhartige, goedertierne en liefdevolle vaderhanden, omdat door uw borgtochtelijk, verzoenend lijden en sterven uw kerk nu met God verzoend was, en gij, o God, in der eeuwen eeuwigheid niets meer van dat volk te eisen had, want de zonde was verzoend en de schuld betaald, de wet was volkomen geheiligd en verheerlijkt, en gij hebt, o dierbaar borg, alle deugden des vaders opgeluisterd, zijn eer gezocht en ook alle vijanden overwonnen, tentoon gesteld aan het vloekhout des kruises. En u was de weg vrij naar dat vaderharte God. Vrij, ook voor al dat volk, dat tot de gegevene des vaders behorende, leren mag in dit leven, het leven te verliezen, uit eigen hand, dat leren mag te sterven, voordat men sterven moet, dat volk, heren, waaraan gij nu toepast door uw woord en uw geest de gezegende vruchten van uw verzoenend lijden en sterven, die gewast in bloed, heiligd en vernieuwd door uw geest, voor wie gij de dood zijt ingegaan om die dood te overwinnen en voor dat volk nu te maken tot een doorgang, tot het eeuwige leven. En al moeten ze nu wel sterven, heren. Ach, dan is toch dat sterven van dat Sion God een afleggen voorgoed van een lichaam der zonden en des doods. Voorgoed verlost van zichzelf, heren. Om dan eeuwig en volmaakt u te dienen en te lieven en te loven. U te vrezen en te verheerlijken. O volzalige Jehovah, drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Hoe gelukkig dan ook dat volk, dat door een geschonken geloof, de genade des Heiligen Geestes, met uw o dierbare borg verbonden, mag weten, gij zijt de dood voor mij ingegaan. En u heeft de dood zijn prikkel verloren. Ach, Heer, u weet het. Het is de mens gezet door u eenmaal te sterven. En u kan zelfs de dood, dat sterven, kan soms op dat Sion afkomen. En dan kan er dikwijls nog zulke vrezen zijn. Want het is toch de laatste vijand die teniet gedaan moet worden. En ach, Heer, houd gij u dan verborgen, kan het nog zijn, duizend zorgen, duizend doden, kwellen een angstvallig hart. Maar laat gij u vriendelijk ook over dat hart weer lichten. En mag de hoop levendig worden, o dierbare Heer Jezus. Ach, dan is de dood toch geen dood meer voor dat volk. Dan is het sterven voor dat volk toch een eeuwig beter worden, heren. Ze worden er beter van om eeuwig bij u in te wonen. En u smeken we u, als we de vrucht van dat borgtochtelijke sterven een ogenblik gaan overdenken. Mocht ge dus aan de harten van dat volk heiligen, heren, hoe menig bekommerd hart, hoe menig bevreesd hart, hoe menig geslingerd hart, dat zo vaak van verre staat, dat wel niet ontkennen durft, heren, de liefde wel eens in het hart ervaren te hebben, de keuze toch wel eens hartgrondig te hebben gedaan, maar ach, weer armen te kort zijn om de vruchten van uw o dierbare borg te omhelzen en u niet durven te zeggen, hij voor mij, hoewel het hart er naar uitziet, mijn ziel verwacht, mijn ziel wacht op de Heer sterker dan de wachters op de morgen. Heren, dan is er toch bij uw goedertierenheid en bij u is veel verlossing. Ge mocht die harten eens doen doorbreken. Alle banden en boeien van ongeloof en zwak geloof en klein geloof. Nog eens een ogenblikje komen te verbreken. Dat de hopen nog eens levendig in die harten mocht worden. Leid als aan uw hand. Aan de gezegende voeten van die dierbare borg en zaligmaker. En doe het eens in hun hart te dalen,
hij voor mij ook mijn hart meegegeven, opdat ze iets mochten leren inleven van wat de apostel getuigen mocht. Ik leef, doch niet meer ik, maar Christus Jezus leeft in mij. O, de zalige vrucht, dierbaar, Heer Jezus, van uw verzoenend sterven en lijden, is toch dit, dat het nu van dat volk gelden mag, mijn leven in Christus, verborgen bij God. Heere, dan wordt alle vreze des doods wel weer eens weggenomen. Dan mogen ze de dood wel weer eens onder de ogen zien. En dan kan het graf geen verschrikking meer aanbrengen. Maar mogen ze het getuigen en u van stonden aan. Mijn ziel opgenomen tot Christus, haar hoofd. En is het graf een slaapstede voor dat volk. Hoe gelukkig, Heere, dat zo, omdat het met u verzoend is door het bloed van de borg, verzoend mag wezen met de dood. Ach, we smeken u, schenker vanavond, uit vrije en soevereine ontferming, iets van in de harten, Heere. En mocht u het dus zo binden op de harten van jong en oud, van klein en groot, die nog leven voor eigen rekening. Geen God voor het hart te bezitten en geen borg voor de schuld. En de dood komt vroeg of laat en dan te moeten sterven en niet te kunnen. God te moeten ontmoeten en niet te kunnen ontmoeten. Ach, Heere, nu het nog is het heden der genade en gij door uw woord en uw geest nog aan zondaars harten werken wil, bindt het dus op die zielen. Het mocht nog eens leiden tot waarachtige bekering, Heere, maar het zou het groot zijn als de dood een ziel op de hielen zit en ze is aangevochten door de wraken van Gods wet en recht. Nu eens leerde vluchten naar de vrijstad Christus, om door de dood van de hoge priester nu ganselijk verlost van dood en graf vrij te mogen zijn voor uw heilig aangezicht. Dood, waar is uw prikkel? Hou, waar is uw overwinning? Hoor dan genadiglijk ons ootmoedig smeken. Heiligt het woord zo, dat het door uw lieve geest aan de harten toegepast eens trekken mocht tot voorbereiding om te kunnen sterven en u, o God, te kunnen ontmoeten. Geborgen in u, o beminnelijke Emmanuel, dierbare Heer Jezus, wil zo uit vrije ontferming in zegenende zegening ons gedenken in het luisteren en in het prediken, Heere. Ach, u weet het, ook wat wij van nodig hebben. Doe het voor ons en door ons en in ons en met ons, opdat u alleen maar verheerlijkt mag worden en onze zielen er de zalige baarten van mag wegdragen. Gedenk aan alle zieken onder ons, alle ellendigen, verdrukten en beproefden. Heer, u weet wat ze nodig hebben, naar lichaam en naar ziel. Heere, gedenk ook aan allen die naar ons luisteren. Ge mocht ook voor hen met het woord willen meekomen. En zij mochten het door de genade des geloofs met ons tezamen kennen. Uw verzoenend sterven blijft het rustpunt van mijn hart. Als ik alles derf, blijft uw liefde mij bijeensmart. Ach, wanneer mijn oog eens breekt en het angstig doodzweet van mij leekt, dat uw bloed mijn hoop wekken en mijn schoot voor God bedekken, wel gelukzalig het hart dat dit erven mag. Hoor dan ons ootmoedig smeekgebed in de verzoening van al onze zonden en in de verheerlijking van uw soevereine deugden. Om Jezus wil. Amen. Zie, geliefden, het is altijd weer een ontroerend gebeuren wat ons verteld wordt in Gods woord van het sterven van de hoge priester Aaron. Deze hoge priester, door God zelf verkoren, door God zelf geroepen, gesteld als een type, als een schaduw van de grote hoge priester des nieuwe verbonds, de Heere Jezus Christus. Aaron, de hoge priester, die telkens weer met het offer intreden moest voor het aangezicht Gods. Aaron, de hoge priester, die stond tussen de doden en tussen de levenden. En als hij dan met het wierookvat der verzoening tussen die doden en levenden staat en hij werpt de wierook omhoog, biddende, o God, houd toch op, verzoen de zonde des volks en wees gij ze genadig. Toen hield de plaag op onder Israël, niet om dat werk van Aaron, maar om hetgeen deze hoge priester afschaduwde. Het werk van de Heere Jezus Christus, de grote hoge priester des nieuwe verbonds. Deze hoge priester Aaron, u weet het, is dan ook niet als hoge priester gestorven. Ach nee, als ze de berg opgaan met z'n drieën, Mozes, Aaron en zijn oudste zoon Eleazar, dan gaat Aaron wel in zijn hoge priesterlijke kleding. Maar wanneer ze op de hoogte van de berg Hor gekomen zijn, u kent de historie, dan moet Mozes op Gods bevel de hoge priester zijn klederen uittrekken. En dan worden ze zijn zoon Eleazar aangetrokken. Aaron moet het hoge priesterschap overdragen aan zijn zoon. Want dat priesterlijk werk moet doorgaan totdat de hoge priester komt, Jezus Christus. En dan staat daar Aaron. En hoe sterft hij dan, deze hoge priester? Wel, als een arme zondaar, met zijn laatste blik op zijn zoon, die nu hoge priester is. En daarin met een laatste blik op de beloofde hoge priester, Jezus Christus. Want ook Aaron was een zondig mensenkind. Hij kon voor zichzelf het offer niet brengen. Ook hij moest door het offer van de grote hoge priester die komen zou, Jezus Christus, gered, gezaligd, gereinigd, geheiligd worden. En daarom wel als een geredde zondaar, maar toch als een zondaar die uit vrije genade de hemel is ingegaan. En u op de Goede Vrijdag, geliefden, worden we bepaald bij het sterven van die grote hoge priester des Nieuwe Testaments, de Heer Jezus Christus. En dan treft ons onmiddellijk dat rijke, gezegende en dierbare verschil als deze hoge priester Jezus Christus sterft. Legt hij in het sterven als het ware zijn priesterlijke kleding niet af. Nee, deze borg, deze hoge priester, sterft ook als hoge priester. Want zijn dood is een offer aan het recht van God. Deze hoge priester blijft hoge priester in zijn sterven, in den dood, straks in zijn opstanding. En de apostel schrijft het in zijn brief aan de Hebreeën zo terecht. Maar deze priester, Jezus Christus, omdat hij tot in eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk priesterdom, waarom hij ook volkomen kan zalig maken degene die door hem tot God gaan, en hij altijd leeft om voor hem te bidden. Deze, omdat hij een onvergankelijk priesterschap heeft. Nu kan een mens zalig worden. Nu kan een vloekwaardig zondaar van de vloek verlost en een kind van God worden. Nu kan een hellewicht de hemel binnengaan. En nu kan een heilig en een rechtvaardig God, die niet anders dan heilig toornen kan over de zonden en de ongerechtigheden, zeggen tot dat zondig mensenkind: mijn kind, nu is het alles goed. Ga in de vreugde uw Heeren. Kijk, dat nou de vrucht van het sterven van de Heer Jezus. De vrucht dat hij als laatste woord aan het kruis geroepen heeft, met grote stem: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als hij dit gezegd had, gaf hij de geest. O, we gaan met elkander een ogenblikje dat stervenswoord van Sion's borg en middelaar overdenken. Dat stervenswoord van die borg was als een vrijwillig aanvaarden van den dood en als een volkomen overwinning op de dood. Mogen de Heere zelf door zijn Heilige Geest dit woord voor uw verstand verklaren. En u mogen het aan uw harten toepassen tot uw eeuwig heil. Dan zingen we dan eerst uit de 16e psalm, de verzen 4 en 5. Psalm 16, de verzen 4 en 5. En ditmaal is de tweede collecte een collecte voor bijzondere noden. Psalm 16, het vierde en het vijfde vers.
Thank you.
Op de Goede Vrijdag, geliefden, betredende in de geest de sterfheuvel Golgotha. En we blikken op naar hem, die gezegende Heer Jezus Christus, die als de borg en de middelaar zijn volks bezig is, zijn middelaarswerk te volbrengen en zijn geest te geven in de hand zijns vaders. O, dat wij dit mochten doen met een hart vol van droefheid, in klare bewustheid dat het onze zonden en onze ongerechtigheden zijn die de oorzaak uitmaken van Jezus dood. Maar dat we het ook mochten doen met een hart vol van gepaste vreugde. Omdat wij weten mogen, de Heere is waarlijk opgestaan. Nog eenmaal spreekt Jezus, terwijl hij hangt nog aan dat vloekhout der schande. En als hij dan spreekt zijn laatste woord, dan fluistert hij niet zoals wij dat bij onze stervende meemaken. De stervende fluistert menigmaal de laatste woorden. Maar alzo niet bij deze stervende borg, bij Sions gezegende koning en middelaar, dan lezen we van hem en Jezus roepende met grote stem zeide: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als hij dit gezegd had, gaf hij de geest. De diepzinnige evangelist Johannes tekent erbij aan en het hoofd buigende gaf hij de geest. Zo beveelt dan de stervende borg zijn geest in de handen zijn vaders. En dan gaat hij zijn ziel uitstorten in den dood, om daardoor een eeuwige voldoening en verzoening tot stand te brengen voor velen, voor een schare die niemand tellen kan. Vader, in uw handen. Vader. Met het vader op de lippen is hij opgeheven aan het gevloekte kruis. En met hetzelfde vader op de lippen eindigt hij en geeft hij de laatste snik. Tussen hem en de vader lag niets. Als borg voor de gegevenen des vaders had hij nu alles volbracht wat te volbrengen was. Alles gedaan wat hij immers al in de stilte der eeuwigheid aanvaard had. Toen hij sprak: Vader, heilige Vader, ik kom om uw wil te doen. Uw wet is in het midden mijn ingewand. Toen hij daar in die stilte der eeuwigheid zichzelf al presenteerde: Vader, dat nu al diegenen die gij mij geeft straks eeuwig naar recht bij u zullen kunnen wonen. En God drie enig zich eeuwig in dat volk zal kunnen verlustigen. Heilige Vader, daar zal ik voor zorgen. Wat een taak, geliefden, nam die gezegende borg en middelaar daar in die stilte der eeuwigheid al op zich. Daar heeft hij op zich genomen om die in zichzelf zwarte en onreine bruid, verwerpelijk en verdoemelijk, vanwege de zonden en de ongerechtigheden voor een heilig en een rechtvaardig God,
waar zulke mens bij God niet wonen kan. Want dan is hij een vertierend vuur en een eeuwige gloed. Maar daar nam hij het al op zich, heilige vader. Nu zal ik de schuld betalen en ik zal de zonde verzoenen. Ik zal het offer van mijn leven geven en daarom sterft dan ook de borg als hoge priester. En gaat hij als hoge priester de dood in. En daarom, als hij dit alles volbracht heeft, nadert hij de zoon tot de vader. En kan hij de vadernaam weer op zijn lippen nemen. En nu verbergt de vader de lichtglanzen zijn er goddelijke liefde niet meer voor de zoon. Want immers het is alles volbracht. En de vader doet zijn gunst en zijn welbehagen weer uitstralen in het hart van de zoon. Vader, o machtig, rijk en heerlijk woord, hier beluisterd in dus in het stervenswoord van deze borg. Vader, gij moet de zonde straffen met de dood. Wel nu, ik aanvaard de dood. Die dood, heren, die was bedreigd op de zonde. Ten dagen als gij daarvan heet, had God gesproken, zult ge de dood sterven. En u had Christus wel alles al volbracht, want immers, hij heeft even tevoren geroepen, tetelestai, het doel is bereikt. Maar nu komt als het ware de heilige rechtvaardige vader met de laatste kwitantie die nog betaald moet worden. En hij laat die borg, die openstaande post, nog zien. Zeker, de zonde was nu verzoend en de schuld was betaald. Gods heilige wet volmaakt, vervuld, al de deugden Gods opgeluisterd, de Heere Gods tegenover alle vijanden gehandhaafd. Maar nu nog één ding. Nu moest de borg nog sterven. Hij moest de dood nog in. En als nu die heilige en rechtvaardige vader, de zoon, die openstaande post voorhoudt, aanvaardt hij ook dit. Vader, ik zal de dood ingaan. Vader, ook die dood als de laatste vijand zal ik overwinnen. Vader, ik doe het. En dat is altijd het eerste in het stuk van zalig worden. En ik wenste wel dat er harten waren die dit verstaan mochten. Dit is altijd het eerste. De borg aanvaardt de dood om zijn vaders willen. Om de eer zijn vaders. Dat gaat altijd boven alles. En in de tweede plaats, hij aanvaardt die dood om degene die hem van de vader gegeven zijn. Daarom Jezus roepende met grote stem. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Het is als het ware alsof de borg zijn borst nu geeft. Opdat ook dit schriftwoord vervuld worden. Zwaard, ontwaak tegen die herder. Tegen die man die mijn metgezel is. En dan heeft de vader een goddelijk genoegen en een vaderlijk welbehagen in het sterven van de borst. En als dan die borst ook die dood aanvaardt, om nu de laatste openstaande post te vervullen, zodat er bij God niets meer te doen is, dan roept hij met grote stem: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Als de overwinningskreet van de zegepralende veldheer, die de banier draagt boven 10.000. Als een triumfroep van de leeuw van Juda's stam. Hij komt tot de dood. En de dood komt niet tot hem. Hij roept als de Almachtige de dood nabij. En al heeft hij geen purper dan het bloed dat uit zijn wonden vloeit. En al heeft hij geen kroon, geliefde, dan het smadelijke kruis. Toch openbaart dat sterven van de Christus zijn koninklijke majesteit en macht. Want aan dat kruis brengt hij naakt en bebloed, maar daar stervend aan het kruis is hij welbehagelijk in de ogen des vaders, welbehagelijk in de ogen der engelen, welbehagelijk in de ogen van al zijn gekochten met zijn dierbaar bloed. En zo draagt deze stervende borg zo de priesterlijke klederen en de priesterlijke sieradien, dat de vader kan zeggen: mijn zoon, nu is het eeuwig goed. De waarheid en de gerechtigheid Gods vorderde van de borg en de middelaar de dood. En het testament der genade kon geen kracht hebben, of deze moest dit bevestigen met zijn dood. En zo was hij de enige, die ene uit duizend, van wie Job getuigde, die zeggen kon: ik heb verzoening gevonden. Wel nu, de borg is gereed, het lijden is geleden, laat nu komen degene die het geweld des doods heeft. Zie, geliefden, voor ons mensen geldt het: de ziel die zondigt, die zal sterven. Door één mens is de zonde in de wereld ingekomen en door de zonde de dood. En op het bevel en op de tijd des Almachtigen neemt de dood ons. Denk je daar wel eens aan? Bent u daar wel eens biddend mee werkzaam? De dood komt tot u en hij komt tot mij. Op Gods tijd, geliefden. En wat is dan het sterven van de mensen? Verschillend, geliefden. O, de dood komt. Of we bereid zijn of niet bereid. Of we met de wijze maagden de olie des geestes in de lampen hebben. Of dat we gelijk zijn aan de dwaze maagden die de olie des geestes misten. Of we klaar zijn, bereid zijn, geliefde, gewassen, geheiligd door het bloed van den Christus. Of dat we niet bereid zijn om te sterven. Maar die dood komt. En dan? Te moeten sterven en dan niet te kunnen. Geen God voor zijn hart en geen borg voor zijn schuld. O geliefden, daar zijn er duizenden en duizenden mensen voor wie de dood het allerverschrikkelijkste en het allervreselijkste is. En o, nu weet ik het wel, dat is het zo dikwijls ook nog voor het hart dat genade kent. Want bedenk dit wel, we hebben het wel eens meer gezegd, een mens kan zo makkelijk en zo ruim over de dood spreken, als die dood nog heel ver weg is, maar nu moet het dus op je aankomen. En al is dan het scheepje der ziel met genade gevuld, dan kan het soms nog wel eens zijn, duizend zorgen, duizend doden, kwellen mijn angstvallig hart. Want immers de dood is de laatste vijand die teniet gedaan moet worden. Maar mag datzelfde hart dat die vrede wel kent, een heldere blik des geloofs op die stervende borg hebben, die voor al de zijne de dood is ingegaan en de prikkel des doods heeft weggenomen en u voor al de zijne het sterven gemaakt heeft tot een doorgang tot het eeuwige leven. Ach, dan kan er soms zo'n stille vrede in het hart zijn. Maar toch, en let daar nu nog eens met mij op, het kan soms voor zoveel vreselijk en verschrikkelijk zijn te moeten sterven. Ik denk aan die Franse wijsgeer, die in zijn leven met God en met de dood steeds gespot had. En toen zijn geneesmeester, zijn arts, hem vertelde dat hij zou moeten sterven aan de kwaal waaraan hij leed, sprong hij op en riep hij uit: o, ik zal je de helft van mijn bezittingen geven, als je zorgt dat mijn leven nog wat verlengd wordt en ik de dood niet behoeft in te gaan. Hoe arm een mens. Geen God voor zijn hart en geen borg voor zijn schuld. Hoe is het met u? Het is Goede Vrijdag en wij blikken met het oog der ziel op die stervende borg. Draagt hij daar, nu hij zijn ziel uitgiet in den dood, ook voor u de dood weg? Bedenk dit toch, mijn medereiziger, naar die grote eeuwigheid. Zo te moeten sterven, niet anders dan met vrees, onvoorbereid. Ja, dan is het verschrikkelijk, want dan is sterven vallen in de handen van een heilig en een rechtvaardig God, die de zondaar geen zins onschuldig had. Hoe anders kan soms het sterven zijn voor het Sion God. En als de genade des geloofs eens mag leven in het hart, geliefde, dan ziet u het verschil in het sterven. En dan denk ik aan die oude pelgrim, die al op hoge leeftijd gekomen was, maar die door genade mocht kennen een dicht nabij leven bij de Heere. En op een nacht toen hij de slaap niet vatten kon, sprak de Heere door zijn woord en zijn geest krachtig in zijn ziel: kind, maak u gereedschap van vertrek. En wat mocht deze Sion niet, deze pelgrim toen zeggen: Heere, mijn scheepje is zeilree. Ik ben tot vertrek gereed, heerige behoeft slechts het zilveren koord door te hakken. En dan ga ik. En in die nacht ging hij. En ging het scheepke zijner ziel met volle zeilen de haven der eeuwige behoudenis binnen. Hoe gelukkig is dat volk. Zitten er hier die iets van dit geluk mogen kennen? O, let daar toch op, geliefden. En hoe rijk nu ook een kind van God soms sterven mag, ik weet het wel, dat kan ook wel eens andersom zijn. Kan ook wel eens zo zijn dat een kind van God afreist in het donker. Ja, dat kan soms ook. Gaan ze dan verloren? Wel, nee, dat in de eeuwigheid niet. Want God laat nooit varen de werken zijner handen. Immers hij houdt trouwen tot in eeuwigheid. Zou hij het zeggen en niet doen, spreken en niet bestendig maken. Zo waarachtig als God God is, zal hij thuis halen dat volk in wier harten hij zijn genade verheerlijkt heeft. Maar het is toch wel begeerlijk om rustig te mogen sterven en heen te kunnen gaan met de zekere en levende hoop nog even. En van stond eraan zal mijn ziel opgenomen worden tot Christus haar hoofd. En zal ik eeuwig God volmaakt loven en prijzen, geliefden. Wat een rijke weldaad. En toch, ook een kind van God, daarvan geldt het dat hij of zij moet sterven. Dat moeten wij immers als mensen. Wij allen moeten sterven. Het is de mens gezet. Dat wil zeggen weggelegd. Het is de mens beschikt. Vanwege zijn zonden en zijn ongerechtigheden. Het is die mens gezet. Eenmaal te sterven. En daarna het oordeel. Maar zie, geliefden. Zoals Christus gestorven is. Zo kan niemand sterven. Christus stierf geheel vrijwillig. Hij die zelf het leven was, heeft in volkomen overgegevenheid zijn harten, zijn ziel uitgestort in den dood, geliefden. En als zij zich dan zo gewillig overgeeft tot in de dood, let dan eens op, geliefden. We zeiden, zo kan niemand sterven. Wel nee, zo kon ook de apostel Paulus niet sterven. Paulus die zegt bijvoorbeeld wel, ontbonden te wezen en met Christus te zijn, is me zeer ver het beste. Het is een voorrecht dat je dat zeggen kan, vind je niet. Hè? Vind je wel één gelukkiger neemt op de wereld, dan die dat door de genade des gelozen zeggen mag, ontbonden te wezen. Dat was voor Paulus waar. Maar goed, dan moest de Heere hem toch ontbinden. Dat kon hij toch zelf niet. En let eens op, geliefden. De grijze Simeon in de tempel. Als hij het kindje in zijn armen draagt. Dan zegt hij, nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Hij was klaar voor de reis. Maar nu moest de Heere het doen. En zie, dat is nu het grote onderscheid bij deze stervende borg. Als hij daaruit roept, vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Jezus had de beschikking over zijn leven. Ons sterven is een lot dat ondergaande. Maar zijn sterven was een daad. deze borg kon zeggen, ik heb macht om mijn leven af te leggen. En ik heb ook macht om datzelfde weer aan te nemen. Hij stierf dus geheel, vrijwillig. Trots hij de almachtige en de soevereine God was. De God van alle leven. Uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. En deze aanvaarde vrijwillig de dood. Zondaars moeten sterven. Maar Jezus heeft geen zonde gekend, nog gedaan. De dood had geen macht op hem. Want hij was heilig, onnozel, onbesmet, afgescheiden van de zondaren, hoger dan de hemelen geworden, geliefde. En toch, hij sterft. En let nu eens op. En hier luiden alle klokken van vrije genade. Deze borg sterft. Vrijwillig, met de vadernaam op zijn lippen. En als hij dan zo sterft, geliefde, kan niemand hem daar meer van terughouden. Hij sterft die dood, trots de afmaningen van zijn discipelen. Trots zijn Petrus, die zeide, heren, dat zal u geen zins geschieden. Hij sterft vrijwillig, trots. Het tarten van de vijanden aan de voet van het kruis, die riepen, indien gij de Christus zijt, zo kom af van het kruis, en wij zullen in u geloven. Al zegt die spottende moordenaar daaraan zijn rechterzijde, indien gij de Zoon God zijt, zo verlos u zelf en ons. Maar hij sterft vrijwillig. En dan sterft hij ook niet zoals de vromen sterven. Let bijvoorbeeld eens op Jacob. Om er heilig jaloers op te worden. Jacob strekte zijn voeten. En hij vouwde zijn handen samen. En Jacob kon zeggen. Op uw zaligheid mag ik, o Heere. Dat is een sterven om er jaloers op te worden. Maar zo is die borg ook niet gestorven, geliefden. De apostel Paulus heeft gezegd, het sterven is mij gewin. Zijn sterven is ook dus niet het sterven als van de vrome, van wie het geld hoe zacht zien bij de vrome. De dood hier zonder schromen, blijmoedig tegengaan. Waar al de vreugd van het leven de zondaar gaat begeven, daar vangt de vreugde eens Christus aan. Nog eens, want die God vreest en in Christus ontslapen mag, wordt van sterven beter. Die is er goed aan toe. Maar zulke dood stierf Jezus niet. Hij is gestorven, de smartelijke, de smadelijke, de vervloekte dood. Hij stierf de dood van een verdoemde, onder het ongenoegen Gods, onder de toorn Gods. Want immers, de dood was straf, de bezondiging der zonde. En die dood moest nu de borg ingaan. En weer gaat hij zo gewillig in, dat hij zegt, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En het hoofd buigende, gaf hij de geest, geliefden. Hier bleef zijn majesteit. En zijn eeuwige zondaarsliefde. In uw handen beveel ik mijn geest. En weet je wat die dierbare borg dan doet? En nu denk ik aan wat Bunyan eens schreef aan zijn vrouw. Vanuit de gevangenis. En hij vreesde dat hij niet lang meer leven zou. Toen schreef hij aan zijn vrouw, vrouw. Ik ben zo kostelijk ingelegd in dat laatste stervenswoord van mijn borg. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En nu mag ik weten, toen heeft hij ook John Bunyan zijn geest, zijn hart gelegd in de handen zijn vaders. Wat een eeuwige weldaad. Hoe is het met je? Wees het eerlijk. Zou u dit mee kunnen zeggen? O, die dierbare borst. Hij ging immers voor wie in de dood. Dat waren in zichzelf maar rebellen, opstandelingen. Ook na ontvangene genade blijft dat een volk van weglopers, van albedervers. Een volk van wie het geld in zichzelf uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid. Nu val ik er helemaal buiten. Maar dit heet gadeloze ontferming. Dit genade rijk en vrij. Nu mag het hart dat in die borg heeft leren geloven. Dat door de genade des heiligen geestes heeft leren sterven, voordat het sterven moet, in de genade des geloofs getuigen. Nu gaf die borg mij mee in de handen zijn vaders, in die sterke handen, in die machtige handen, in die goedertierende handen, in die liefdevolle handen, in die barmhartige handen, in die handen die trouw houden. Tot in eeuwigheid. En u is het waar, en mag ik het toch zeggen, wie daar in ligt, ligt er eeuwig in. En valt er nooit meer uit. Toen zeg mij, kent ge iets van die troost, van het vader in uw handen? Beveel ik mijn geest, geliefden, hoe gelukkig is dan dat volk. Dat is een volk dat hier geleerd heeft, dat op geen andere wijze met God verzoend konden worden dan door de dood van zijn eigen lieve zoon. Dat is dat volk dat het geleerd heeft in de weg der zaligmakende ontdekking naar het recht Gods. Die dood te aanvaarden. En die het geleerd hebben. In de verbreking en in de verblijzeling. Hunner zielen. Buigenden in het stof. O God. Wees mij zonder genade. Dat is dat volk, geliefde. Dat door genade geleerd heeft. Hoe God nu met handhaving van zijn recht, zijn genade schenken kan. Omdat het recht verheerlijkt is in de dood van de borg. Hij droeg de prikkel, de toorn, er ongenoegen God. En nu kan dat volk door de vrucht van het sterven van die borg inleven en na de dood is leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. En het hoofd buigende gaf hij de geest. Bij een mens als die sterft is het net andersom. Die sterft eerst. En dan valt het hoofd op de borst. Maar als deze allerbeminnelijkste en allergewegenste en allerdierbaarste borg sterft. Voor al de gegevenen zijn vaders, dan is het. En het hoofd buigende gaf hij de geest. Ongeliefde, hij boog dus niet het hoofd voor de dood, geliefden. Maar als hij het hoofd buigt en vrijwillig als een overwinnaar de dood ingaat, als de meerdere Simson, dan buigt hij het hoofd. Want Jezus' bruid ligt daar in de dood. En buigt hij het hoofd. En als zij dan het hoofd buigt, geliefden, dan is het alsof hij het zijn bruid zegt, die daar in de dood ligt. Zie, hier ben ik. En ik kom tot u, om u uit de wrede kaken van de dood eens los te maken. Hij sterft vrijwillig in de dood om haar voor eeuwig te vernietigen. Het hoofd buigende, mijn bruid, nu sterf ik uw dood, opdat gij mijn leven zou deelachtig zijn. En nu, hoe staat het nu met u? Sterven moeten we, hebben we gehoord, en dat weten we. Nu komt de grote vraag: kunt ge sterven? Kent ge iets van dat hart dat soms wel vrezen kent, maar waar toch zo'n stille hoop ligt? Een hoop dat de Heere toch van zijn eigen werk niet af kan. Ach, stuur naar die doorbrekende dag des geloofs. Dat uw ziel mag rusten op die borg die vrijwillig de dood inging. En we zullen het op de Pasen horen. En die het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht heeft. Heeft hij ook het hoofd gebogen tot u. Rust niet, voor ge dit weten mag. Dan valt alles weg. Dan val je lieve godsdienst weg. Dan vallen al je lieve aangename gestaltes weg. Dan vallen alle kenmerkentjes weg. Omdat één en het hoofd buigende ook naar mij. Opdat hij ook mij uit de dood zou ophalen. En het eeuwige leven mij schenken. Ach, wat zou het een weldaad wezen. Weet, en dat is het oordeel in de kerk van vandaag. We leven dikwijls zo ver van God af. We kunnen zo dikwijls de bediening van die borg maar missen. En als we nu eens zouden vragen, is het al lang geleden dat uw ziel door het geloof, dus de gemeenschap, met die borg smaken mocht? Hè? Wat moet je daarop zeggen? Gods geest geeft u naar waarheid te antwoorden, opdat diezelfde geest uw hart mag verlevendigen en uw zielen mag uitdrijven aan de voeten van die stervende borg. En ge door de genade niet heer rust mocht, voor ge het mocht weten. Toen hij riep, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest, lag ook mijn geest, mijn hart, in zijn doorboorde borghanden. En hij gaf het de Vader. En dan is het leven in Christus verborgen bij God. Amen. Maar het vrome volk in u verheugt. De tweede vers uit 68. De vrucht van het verzoenende sterven van die gezegende Christus ons deel zijn, ons en onze kinderen. O God, bekeer ons dan tot u, dan zullen we bekeerd zijn, bind het op onze harten. Buiten u kunnen we niet sterven, want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Heere, dat we dus recht werkzaamheden mee kregen, dat we toch werkzamer mee werden gemaakt. Als het sterven wordt, kan ik God ontmoeten. O, trouwe God, laat uw genade onze ziel vervullen, omdat we gewassen mogen worden in het bloed des Lams en met uw o dierbare borg verenigd mogen worden. Dan kunnen we sterven. Want dan is het een doorgang tot het eeuwige leven. O God, schenk ons die genade. Amen.
het 8e vers uit 116. Van u met biddende harten de zegen der Heeren, de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.